We luisteren vanmiddag naar het woord van de Heere dat u vindt in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het vijfde hoofdstuk vanaf het elfde vers. 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Op het u voorgelezen en andere schriftgedeelten is vanmiddag gegrond ons onderwijs uit de Dordtse leerregels. We zijn toe aan hoofdstuk 3 en 4, artikelen 5, 6 en 7. Dordtse leerregels 3, 4, 5, 6 en 7. Daar lezen wij en daar beleiden wij en dat bepreken wij vanmiddag. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden. Van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Dat nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij al zo door het vlees krachteloos geworden zijnde, de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Toch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheidende toebedelingen de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods, waarom op degene die buiten, ja, tegen alle verdiensten zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen, wie deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden En die geenszins curieuselijk, dat is nieuwsgierig onderzoeken. Tot zover. Geliefde gemeente, u weet het allen, wij leven in een tijd van wonderen. Wonderen op allerlei gebied. Wat zijn er vandaag niet een technische wonderen, een medische wonderen, een materiële wonderen waar onze ouders en onze grootouders niet van hadden kunnen dromen dat ze ooit werkelijkheid zouden worden. Wie had nu ooit kunnen dromen dat de mensen op de maan zouden kunnen rondwandelen? Wie had kunnen dromen dat je in de ruimte zou kunnen komen en dat je daar elkaar zou kunnen ontmoeten? Wie had kunnen dromen dat er hartoperaties plaats konden vinden? En noem maar op, gemeente, wij leven in een tijd van zeer grote wonderen. Maar juist in zo'n tijd loop je groot gevaar om het allergrootste wonder te vergeten. Wat weet u, gemeente, wat toch eigenlijk het allergrootste wonder is? En het is alleen maar een teken van de vervlakking van de tijd waarin we leven, dat dat niet meer gezien wordt, niet alleen buiten de kerk niet, maar ook in de kerk niet. Het allergrootste wonder, dat is het evangelie, gemeente. Het evangelie als zodanig, dat is het allergrootste wonder. Dat het evangelie er is, is een wonder. Dat Jezus Christus de inhoud van het evangelie is, is een wonder. En dat het evangelie bekendgemaakt wordt, dat is een ontzaggelijk wonder. Het is alles met elkaar een reden om te zeggen, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En daar gaan we vanmiddag over preken, gemeente, dankzij de Dordtse leerregels. Men zegt wel eens van de Dordtse leerregels, dat hoor je wel eens. En dat heeft men ook wel eens geschreven en zo worden ze getaxeerd in een groot deel van de kerken al. Die Dordtse leerregels, dat is een enge zaak hoor. Dordtse leerregels, dat is benauwd, dat is zwaar, dat is moeilijk, dat is exclusief, dat sluit alles uit. Maar dan hebt u waar niets en niets van begrepen, gemeente. Ik wil vanmiddag laten zien dat die Dordtse leerregels ruim zijn, breed zijn, rijk zijn, gunnend zijn, uitnodigend zijn. Het wonder van het evangelie. Drie artikelen, drie lijnen, drie wees, de wet, het woord en het welbehagen. De wet verkondigt de noodzaak van het evangelie. Het woord predikt de inhoud van het evangelie. En het welbehagen maakt het evangelie bekend. Het wonder van het evangelie. Wet en woord en welbehagen. De vorige keer toen we met de Dordtse leerregels bezig waren, alweer enige weken geleden, gemeente, hebben wij in het eerste gedeelte van deze artikelen 3 en 4 gesproken over diagnose van een dodelijke kwaal. Dat is namelijk de kwaal van de zonde die heel diep is ingevreten in het menselijke leven en die zich verbreidt en verspreidt als de kanker. Hoe kunnen wij van die dodelijke kwaal verlost worden? Wat is de juiste therapie? Je kunt in eerste plaats niet zeggen dat het niet zo erg is. Die gedachte is afgewezen door de Dordtse vaderen. Je kunt in de tweede plaats niet zeggen, en dat was het laatste van de vorige keer, dat we door het licht der natuur, het overgelaten licht, wel kunnen komen tot de zaligheid en tot de verlossing. Het is de oplossing van het humanisme, zoals dat vandaag aan de dag ook nog op alle mogelijke manieren verkondigd wordt. Misschien is er nog een andere mogelijkheid, en die wordt in artikel 5 aan de orde gesteld. De wet dan. De wet. U weet het, de wet is door Mozes aan het volk Israël gegeven. De wet was een gave van de Heer, we zongen ervan. Hij heeft aan het volk Israël zijn wetten bekendgemaakt. En niet aan de andere volken, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Daarom is er reden tot lof dat de Heer Israël een heel aparte positie heeft gegeven. En die wet is inderdaad bedoeld als een regel der dankbaarheid. Maar als je die wet gaat gebruiken als een ladder naar de hemel, dan stelt die wet teleur. En dan is ook die wet geen middel om de zaligheid te verkrijgen. Of zoals het hier staat, de wet is geen herstellingsmiddel. De wet herstelt de verhouding tot de Here niet. Slechts de aansporingen en de vermaningen van het gebod zijn nodig, zeggen sommige mensen, om weer op het goede pad te komen. Maar gemeente, dat is veel te optimistisch geredeneerd, alsof de mens van zichzelf die wet zou kunnen doen. Alsof we die wet werkelijk zouden kunnen betrachten. Ik wil met grote nadruk zeggen, gemeente, de wet als zodanig is een gave. De wet is een zegen. En het is nog een geweldig voorrecht dat we de wet van God hebben als 10 lampen die het levenspad verlichten. En de wet heeft inderdaad ook een functie in de prediking. De wet heeft ook een functie in het leven des geloofs. In het leven zoals de Here dat door zijn Heilige Geest wil werken. Want je kunt door die wet ontdekt worden en overtuigd worden aan je zonde. Mits die wet natuurlijk gehanteerd wordt door de Here Jezus Christus. Want zonder meer, gemeente, kan de hardste en de scherpste wetsprediking de mens niet ontdekken aan zijn zonde. Maar de Heere die heeft ons de wet gegeven om in die spiegel te kijken. En het is inderdaad van het grootste belang dat die wet verkondigd wordt. Als de wet niet verkondigd wordt, gemeente, dan is het evangelie geen evangelie meer. Daarom is het eerste punt van vanmiddag de wet predikt de noodzaak van het evangelie. Waarom? Omdat al datgene wat die wet ons ontdekt aan zonde en ons overtuigt van zonde, als we in de spiegel van die wet kijken, maakt dat wij daardoor nog veel ellendiger en veel zondiger in onszelf worden. De bediening van de wet, gemeente, is niet ten leven, maar ten dode. De bediening van de wet doodt de mens en maakt de mens niet leven. Die wet die slaat ons. Die wet die striemt ons als een zweep, gemeente. Die wet die overtuigt slechts wanneer Gods geest ons het gewicht van Gods geboden laat gevoelen. En dan wordt het hoe langer hoe erger met ons en het pak al zwaarder. Want als je eraan ontdekt wordt, gemeente, hoe je schuldig staat aan al de geboden van de wet. Gemeente, dan kom je er eenvoudig. Je wilt het wel proberen. En je wilt proberen om het eerste gebod te houden en het tweede gebod en het derde gebod en al die geboden, gemeente. Maar je probeert het en je denkt dat je het aardig ver gebracht hebt. En je wordt weer teruggeslagen en je kunt weer van voren af aan beginnen. En een mens is zo dwaas dat hij het weer gaat proberen. En zo zitten er vele mensen die zitten in het huis van de wet, gemeente. En ze worden door de wet geslagen en door de wet gestreamd. Want je kunt door onderhouding van de wet de zaligheid niet bereiken. Kent u dat prachtige boek van Bunyan? De Christen reizen naar de eeuwigheid. Christen die draagt een zwaar pak. En hij wordt de weg gewezen, maar op een gegeven ogenblik wijkt hij van het pad af. Want hij ontmoet meneer Wereldwijs. En Wereldwijs, die zegt dat hij wel een middel weet om hem van dat pak te verlossen. Dan moet je gaan, zegt hij, prachtig symbolisch gezegd, naar het dorpje Zedigheid. Daar woont meneer Wetties met zijn zoon Beschaving. Het is daar bijzonder goed wonen, zegt meneer Wereldwijs. De levensmiddelen zijn er goedkoop. Het zijn allemaal eerlijke mensen. Het is geweldig. Ja, moet je naartoe gaan, dan kom je er wel. Maar op weg naar dat dorpje Zedigheid moet Christen onder een uitstekende rots van het gebergte door, die vervaarlijk voorover hangt. Als hij daar vlakbij is, dan schieten er bliksem en vuur uit de bergwand. En dat pak dat hij op zijn rug heeft, dat pak van de zonde, dat wordt hoe langer, hoe zwaarder, wanneer hij onder de donder van de Sinaï door moet. Terug, terug, zegt er een stem in hem. En hij moet terug, Want er is geen redding voor een verloren ziel door de wet, gemeente. Wij kunnen aan de eis van de wet niet voldoen. Weet u, gemeente, wat de eis van de wet is? Het is alweer lang geleden dat we daarover gepreekt hebben. En het is goed om dat eens eventjes te herhalen vanmiddag. Dat vraagt alleen de catechismus en die heeft dat haarscherp, maar schriftgetrouw en naar de ervaring der heiligen geformuleerd. Wat eist van onze tiende gebod? Dan worden de duimschroeven even aangedraaid. 7 absolute woorden. Dat ook de minste lust of enig of gedachte tegen het enige gebod in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij ten alle tijden van ganser harte alles om de vijand zijn en lust op alle gerechtigheid hebben. Gemeente, wie durft erop te staan en te zeggen dat hij daaraan voldoet? Ik ben de eerste die zakt. Ik denk dat we allemaal zakken, gemeente, zonder enige mogelijkheid van herkansing. Zullen we dat goed afspreken met elkaar? Zijn we het er echt mee eens? Weet je dat voor je eigen zelf nu ook? Dat is wat. De minste lust of gedachte, nooit. Als je jong bent niet en als je oud bent niet. Als je in de kerk zit niet en op je werk bent. En als je wakker bent en als je slaapt niet. Of droom. Nooit. Want aan alle tijden, aller zonde vijand, lust op alle gerechtigheid. U hebt dat toch ook geweten? Dat het ene gebod veel gemakkelijker voor u is dan het andere. Dat je het met ene gebod tenminste zo uiterlijk wel aardig kunt rooien, maar dat een ander gebod je veel zwaarder op je leven ligt. En dat vraagt de Heer van ons gemeente. En willen we proberen daaraan te voldoen? Willen we proberen zo de hemel te bereiken? Ach, arme stuk. Je denkt dat je heel wat hebt om te betalen, maar de Heer die slaat je portemonnee uit de hand en die slaat je portefeuille met bankpapier uit de hand en je giroboek uit de hand en wat je nog meer voor de boekjes mocht hebben. Alles uit de hand. 0,0. Je kunt door de wet niet voldoen en niet de hemel bereiken. Ik moet betalen en ik kan niet betalen. Die wet is ten enemale onvoldoende. De wet is een zegen op zichzelf. Het is een zegen dat de wet er is. Begrijp dat goed. Maar zij kan de zondaar buiten Christus alleen maar vloeken. Waar dan heen, gemeente? Waar dan heen? Als God de Heer alleen maar tevreden is met het volmaakte werk. Als ik alleen maar voor hem volmaakt kan bestaan. En anders moet hij mij wegdoen van voor zijn heilige oog. Kijk, gemeente, dat is het wat hierin artikel 5 van het derde en vierde hoofdstuk zo kernachtig beleden wordt. Dat is het, gemeente, wat de kracht is van de schriftuurlijke prediking. Van de ontdekkende prediking. Dat hoort erbij, gemeente. Het is wezenlijk. Want als de mensen niet meer ontdekt worden, behoeven ze ook niet meer vertroost te worden. Als het geen nood is, dan heb je geen redding nodig, wel? Als de hel je niet meer verschrikt, dan zal de hemel je niet aantrekken. En daarom is juist deze prediking, gemeente, die ontdekkende prediking, waarin uitkomt dat wij niet kunnen betalen en dat wij niets hebben en niets zijn om voor God te kunnen bestaan, is juist de prediking die de noodzaak onderstreept. Dat de Heere zelf moet ingrijpen en dat de Heere eraan te pas moet komen. En dat we anders met elkaar, hoe wetsgetrouw we dan ook willen zijn, verloren mensen zijn. En steeds meer wachten. De wet predigt de noodzaak van het evangelie. En dat is dan wat in dat tweede artikel van vanmiddag staat, het zesde artikel, gemeente. Waar het zo heel duidelijk staat. Wat nu het licht de natuur niet kan. En wat heel duidelijk de wet niet kan. wat niemand voor elkaar kan krijgen, dat gemeente, dat is het nu. Dat is het nu, hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet kan doen, dat doet God. Door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening der verzoening. Dat is het. Dat was een dodelijke kwaal. De diagnose is scherp gesteld. Waar is de therapie? Er is in heel de wereld geen therapie te vinden. Bij de politici en bij de generaals niet. Bij de filosofen niet en bij de theologen niet. Bij de vromen niet en bij de goddelozen niet. Bij de rijken niet en bij de armen niet. In Noord niet en in Zuid niet. In Oost en in West niet. Nergens ter wereld. Want het licht de natuur niet kan en wat de wet niet kan. Dat doet God, gemeente. God moet eraan te pas komen. En de Heere God heeft het initiatief genomen. Dat is het wonder van het evangelie. Dat is het grote wonder van het evangelie. Het evangelie dat begint, weet u waar? Jongens en meisjes, jullie weten het nog, hè? Ik hoop dat ik je goed catechisatie gegeven heb. Evangelie dat begint, niet in de kerstnacht, maar in het paradijs. Daar begint de kerstklok te luiden. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen. En gij zult de verzen vermorzelen. Daar begint het evangelie. De Heere God is de eerste gemeente. Adam die moest naar God uitkijken. En die moest voor God in de schuld komen. Maar Adam die kroop weg met zijn rug naar God toe. En als de Heere er niet aan de pas was gekomen. Dan was hij daar blijven zitten bij wijze van spreken. Maar God gaat naar Adam. En God roept waar zij. Adam die komt bevende tevoorschijn. En dat is geen fluweelbehandeling geweest, gemeente. Maar de Heere die wil nog met Adam te doen hebben. En de Heere die wil Adam ontdekken aan zijn zonde. Om hem zo te kunnen verkondigen met de vertroosting van het evangelie. En dat is en blijft het grote wonder, gemeente. Dus wat het licht de natuur en wat de wet niet kan. Dat doet God door de kracht van de Heilige Geest. En door het woord of de bediening der verzoeking. U hebt om die reden al begrepen, gemeente, waarom wij dat prachtige laatste gedeelte van 2 Korinthe 5 u hebben voorgelezen. Daar zit het, gemeente. Dat Paulus daar zegt dat God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Datzelfde idee waar het is van God uitgegaan. De eerste die hier aan het woord is, dat is God. God geeft zijn zoon tot verzoening. De zoon die gaat het offer brengen aan de vader. Prachtig, klaar? Nee. Dat is wel mooi, maar mensen, kinderen, als wij daar niks van wisten, dan hebben we er nog niets aan. En u zegt Paulus en hij zingt het als het ware uit en hij heeft in ons gelegd het woord of de bediening der verzoening. Dat is het grote wonder, gemeente. Dat u de Heere aan mensenkinderen heeft toevertrouwd. De bediening der verzoening. Daar kan Paulus niet over uit. Paulus die weet wie hij is. Paulus is in zichzelf een klein mannetje. Paulus die heeft in zichzelf genomen niets te betekenen. Zoals geen enkele dominee iets te betekenen heeft, gemeente. Maar we mogen niets te betekenen hebben. Maar Paulus zegt, ik ben wel bevoegd. Ik heb wel een opdracht. Zo zijn wij dan gezanten van Christus ween. Alsof God door ons baat. Laat u met God verzoenen. Gemeente, dat is het geweldige. Het begint bij God. Dat heeft Christus tot inhoud. Maar de bediening der verzoening heeft de Heere God aan zondige mensen toevertrouwd. Om nooit te vergeten. Dat betekent, de Heere die bemoeit zich met. De Heere die bedoelt ons vanmiddag. Ja, die bedoelt u. Die bedoelt jou, waar zit je? Daarom zit je vanmiddag in de kerk, hoor. Omdat de Heere jou vanmiddag bedoelt en u vanmiddag bedoelt. Omdat de Heere ons wil bewerken, gemeente. Het is alles Gods werk. En u staat er vanmiddag geen engel op de preekstoel, hè? Een man van vlees en bloed en een zon. Maar wel bevoegd, wij zijn dan gezanten van Christus wegen. Alsof God vanmiddag door ons baden. Kun je door de achter het dominee de Heere God zien? Kun je hem horen roepen? Kijkt hij jou vanmiddag aan, nu vanmiddag aan? Alsof God door ons baden. Niet eventjes meedelen. Niet eventjes een boodschapje afgeven. Nee, God die bidt als het ware tot je. God die wil als het ware voor je knielen. En die zegt, broeder, zuster, beste man, beste jongen, beste meisje. Ik bid je, laat je met God verzoenen. Hoe zul je ontvlieden als je op zulke grote zaligheid geeft? Ach, zo zit het gemeente. Ik ben wel eens bang dat we dat helemaal vergeten als we in de kerk zitten. Dat we naar de kerk gaan omdat, nou ja, dat hoort nou één keer, hè. En, nou ja, we zullen dat nog doen. Maar dit is het wonder van elke kerkdienst. Dat de bediening der verzoening hier plaatsvindt. En die bediening der verzoening die zegt, gemeente, dat we van onszelf genomen onverzoend zijn. Dat we de verzoening nodig hebben. Die Christus heeft aangebracht. En dat het er nu op aankomt dat dat onverzoende hart van u en van mij... dat dat met God verzoend wordt op grond van die verzoening die de Heere Jezus Christus tot stand heeft gebracht. Uw hart moet veranderd worden. U moet verzoend worden. En de Heere God wijst het middel der verzoening aan. En dit is de bediening der verzoening. Gemeente, het is een kwalijke zaak wanneer op de preekstoel de bediening der verzoening niet weer klinkt. Worden we langer meer van overtuigd dat het bederf van de kerk niet begint op het voetbalveld en op de danszaal. Maar het bederf van de kerk dat begint op de preekstoel. Als de bediening der verzoening niet klinkt en als de man die op de preekstoel staat zich niet meer weet een gezant van Christus wegen, dan gaat de zaak devalueren. Dan krijgen we misschien heel gezellige kerkdiensten en democratische kerkdiensten. Tegenwoordig zijn er gemeentes waar eigenlijk de gemeente de preek maakt. En de dominee die legt er nog even de laatste hand aan. Is dat de bediening der verzoening, gemeente? Is dat zo dat God kan, dat de dominee kan zeggen en ervan overtuigd kan zijn alsof God door ons baden. Laat u met God. Laat het mogen zijn. In diepe ootmoed. In grote verwondering. De bediening der verzoening. Dat we leren gespreken over het evangelie van de Messias. Mooi gezegd. Weet u waarom? Omdat dat ze leerregels vasthouden aan de eenheid van de beide testamenten. Van Oud en Nieuw Testament. En de Messias die werd in het Oude Testament aangekondigd. En in het Nieuwe Testament. Is zijn komst gekomen. Je zou kunnen zeggen, hier is het beeld van de zon die opgaat en die langzamerhand omhoog stijgt en de middaghoogte bereikt. De zon ging al op in het Oude Testament en die zon die werpt de stralen uit. Hoe hoger die zon komt. In de middag is die zon sterker dan in de morgen. De intensiteit kan verschillend zijn, maar de substantie van de zon is niet verschillend. Het is één en dezelfde zon. Het evangelie dat in Genesis 3 begon, dat is wel uitgebreid en dat is wel groter en rijker en dieper en voller geworden. Maar het is in wezen hetzelfde, hetzelfde evangelie, gemeente. En dat evangelie, dat mogen we brengen. Mag ik nog eens die tekst zeggen? Ik vind het altijd een prachtige tekst. Ik bevestigde er 6,5 jaar geleden mijn zoon mee. Het heeft goede behaagd door de dwaasheid van de preek zalig te maken, degene die geloven. Gemeente, als je het heel menselijk bekijkt, dan zeg je, man, wat doe je toch eigenlijk? De weg die de Heere verordend heeft. Het heeft goede behaagd door de dwaasheid van de preek. Zalig te maken degene die gelooft. En nu gaat het om dat ene geloof. In die ene zalig maken. Door die ene boodschap van die ene weg. Dat is de zaak, gemeente. Uiterst belangrijk. Al was Christus 100 malen in Bethlehem geboren en niet gepredikt, dan was het nog verloren. Dat is denk ik het juiste vers. Was Christus 100 malen in Bethlehem geboren en niet gepredikt, dan was het nog verloren. Ik sloeg nog één woordje over. Daar kan ik een hele preek over houden. Door de kracht van de Heilige Geest en het woord of de bediening der verzoening. Hier wordt dus gesproken, gemeente, over geest en woord. Woord en geest. Het woord is het zwaard van de geest. We hopen daar in de preken over de geestelijke wapenrusting aan toe te komen. Geest en woord. Ze zijn onderscheiden, maar ze mogen niet van elkaar gescheiden worden. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Geen geest zonder woord. Geen woord zonder geest. Daar wordt heel wat mee gesjoemeld vandaag. Er wordt aan de ene kant, zijn er mensen die het alleen maar over het woord hebben, die de Heilige Geest niet nodig hebben. Woord zonder geest, dat betekent één brok intellectualisme en verstandsgodsdienst. Dat loopt tenslotte uit, gemeente, op automatisme tot en met. Als we de geest niet meer nodig hebben, gemeente, nou, dan ga je per diesel de hemelen binnen, bij wijze van spreken, nietwaar? Dan is het allemaal in orde. Want het woord zegt het en het woord doet. Woord zonder geest. Maar ik heb de Heilige Geest nodig, omdat door die Heilige Geest dat woord ingang vindt in de hart. Dat woord me niet alleen gehoord wordt, maar dat woord aanslaat, dat woord plaats maakt in je hart. En je hart als het ware door het counter van dat woord wordt omgeploegd. En er zo ingang en plaats komt voor dat woord in je hart. En dat woord in je hart zich gaat vasthechten en gaat vasthaken. En dat woord inderdaad je eten en je drinken wordt. Dat is alleen maar het werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat kan de beste dominee en de fijnste organist niet voor elkaar krijgen. Daarom ligt het ook nooit aan de dominee en nooit aan de organist en nooit aan de uiterlijke dingen. Hoezeer ze allemaal kunnen meewerken en hoe verantwoordelijk wij ook zijn om het zo goed mogelijk te doen en zo duidelijk mogelijk te presenteren. En vooral naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Maar het is uiteindelijk, gemeente, de Heilige Geest. Geen woord zonder geest. Maar ik zeg ook geen geest zonder woord. Er zijn ook mensen, gemeenten, die het alleen over de geest hebben. En als ze het woord aan de kant schuiven en het niet en het woord de Bijbel alleen maar een bijbelletje is. De Bijbel, een bijbelletje. Dan krijgen we mysticisme tot en met en dan zijn het alleen maar zielservaringen, gemeente, niet naar het woord en tot het woord en op het woord en door het woord. En dat is ook even goed verkeerd, gemeente. Geest en woord, woord en geest. Deze twee horen bij elkaar. Ze zijn niet gelijk aan elkaar. Het woord is niet opgesloten, de geest is niet opgesloten in het woord. Zoals dat door sommigen wel gezegd wordt in de gereformeerde gezindten, maar het is inderdaad zo. De geest wil van het woord gebruik maken. Het is niet zo, gemeente, dat je, omdat je op de preekstoel staat en in de kerk zit, dat er daarom automatisch de rijke werking van de Heilige Geest is. Dat is niet waar. Daar moeten we altijd weer om bidden. En het kan heel goed het geval zijn, dat zal de ervaring zijn van iedere dominee en van iedere kerkganger, dat je op de preekstoel staat en dat het als het ware niet wil en dat je voelt dat de Heilige Geest afwezig is. Dat je er niet bij kunt en dat het niet aanslaat en dat het koud blijft. En het kan zijn dat je met weinig verwachting naar de preekstoel ging en naar de kerkbank ging. En dat de geest in de raderen komt, gemeente. En dat dat voor des levens wordt uitgedeeld en dat je het ervaart. De Heere die wil vandaag nog tot mij spreken. Dat je het van ganser harte kunt zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Terwijl ik notabene zat in de kerk. Terwijl een dominee preekte. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoor. Gemeente, wat een ruimte. Wat wij door eigen inspanning nooit kunnen verwerven. Dat wordt ons in de verkondiging zomaar in de schoot geworpen. Die gelooft, die heeft. Die waarachtig gelooft, die heeft. En dan vraag ik u vanmiddag, gemeente, is dat een sombere boodschap? Juist, het remonstrantisme en het humanisme brengen een sombere boodschap. Want die wekken altijd op om jezelf omhoog te werken. En dat is een sombere boodschap, gemeente. Want een mens kan zichzelf niet omhoog werken. En dan moet je altijd bij jezelf gaan kijken, zou ik er haast zijn en ben ik het waardig en doe ik genoeg en zijn mijn werken voldoende? Maar het evangelie van de Messias, gemeente, dat is veel rijker en veel vrolijker. Dat evangelie van de Messias zegt, ach, arme stumper, wat u niet kunt en wat u niet hebt en wat u niet moogt, dat heb ik. Ik heb al lang gezien dat je het niet kunt. En ik heb al lang gezien dat het met u niets is. Maar wat u niet hebt, dat heb ik. En wat u moet hebben om voor God te bestaan, dat geef ik u gratis om niet. Wil je het als een bedelaar ontvangen? Daar gaat het om, gemeente. Daar gaat het om. We hebben veel te veel betaalmiddelen. We zijn geen bedelaars. En als we een lege hand hebben, dan is er niets wat meer past op een roepend zondaars hart dan dat evangelie. Daar dat degene die echt gedreven werden door dat evangelie. En die de rijkdom van dat evangelie verstaan hebben. Het zo hebben geformuleerd, dat evangelie dat is het gouden koor. Dat de Heere God neerlaat uit de hemel om een zondaar te redden. Dat evangelie, gemeente, dat is een schat. Zo rijk, we zingen er straks van. Schoon ik de reeks dier schatten. Kan tellen nog bevatten. Want dat evangelie dat heeft precies wat een arm verloren leeg zondaars hart nodig. Is bij u duisternis? De Heer is het licht. Is bij u zonde? De Heer is genade. Is er bij u schuld? De Heer is vergeving. Altijd geweest. En als je nou probeert die schuld te verminderen. En dat duister een beetje met een eigen lampje aan te verdrijven. Dat zijn we knap in, hè? En handig in. Dan gaat dat licht van het evangelie niet op. Hè? Maar hoe donker en hoe armer en ellendiger in jezelf. Hoe meer dat evangelie gaat spreken. Daarom is er geen rijker werk, gemeente. Om dat evangelie te mogen verkondigen. En daarom kan Paulus beginnen. De liefde van Christus die dringt. Gemeente, het is de liefde van de Heere Jezus Christus. Die een dominee mag dringen. Hartelijk mag dringen. Laat u met God verzoenen. De volkomen doodstaat van de mens. Correspondeert. Op het door Jezus Christus aangebrachte werk naar verlossing. Er ontbreekt niets aan. Zo kan ik vervuld worden. Met dat heil, gemeente. En zo zit het goed van Gods wegen in Jezus Christus door de Heilige Geest. Heerlijk evangelie. Amen. Zegt mijn ziel daarom. Nou nog een derde. Wet, woord, welbehagen. En nu is het Gods welbehagen om dat evangelie bekend te maken. En u hebt goed in de gaten dat ik dat woord louter put uit de tekst. Want hier staat in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Daar is het aan te danken, gemeente, dat dat evangelie tot ons is gekomen. En de Dordtse leerregels zeggen het heel duidelijk. Aan het Oude Testament is dat een weinige bekendgemaakt, natuurlijk. Israël is maar een klein landje. En er wonen maar betrekkelijk, waar misschien 1 miljoen, 2 miljoen mensen vandaag wonen, maar 4 miljoen mensen en dan is het al propvol. Dus er zullen vroeger heus niet meer dan 1 miljoen, hooguit 2 miljoen mensen gewoond hebben. En wat betekent dat op De miljoenen inwoners van de wereld. En dat ene volk dat heeft jarenlang alleen dat evangelie gekend. En het Nieuwe Testament zijn het er veel meer aan wie dat evangelie verkondigd is. Nu het onderscheid tussen de volkeren is weggevallen op de Pinksterdag. Er is dus een goddelijke orde gemeen. God had Israël uitgekozen. Eerst aan Abraham. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik las dat beeld laatst eens ergens. Je kunt iets planten onder glas in de winter. En dan moet je heel voorzichtig mee zijn. Hè? En als dat plantje goed gegroeid is, dan kun je het uitzaaien, gemeente. En dan kun je het uitpoten. En dan kan er een grote oogst van komen. God heeft dat plantje van het evangelie onder het glas van Israël gezet. Opdat Israël na eeuwen het zou kunnen uitpoten over heel de wereld. En u heeft de synode van Dordrecht prachtig gezegd. Dat het welbehagen van de Heere is. Dat evangelie tot ons komt. Dat is een uitverkiezende daad van de Heere. Geen persoonlijke uitverkiezing, maar de Heere die verkiest landen en volken uit. De Heere heeft Nederland uitgekozen, met andere landen en volken zeker, om hier het evangelie te horen. Ik zou zeggen, gemeente, er is geen dorpje in Nederland waar geen kerk is te vinden. Het is een geweldige zegen, gemeente. Dat eeuwen geleden Willebrord kwam. Hij zit nog altijd als een ruiter te paard op het Domplein te Utrecht. Man die ons het evangelie vanuit Engeland hier gebracht heeft, gevolgd door honderden. Waarom was het op Nederland gemunt? Er waren zoveel landen gaan verloren die geen ontferming gunt. Dat ligt niet aan de waardigheid van het ene volk boven het andere. En niet aan het feit dat wij het licht der natuur beter gebruiken dan een ander land, nee. Buiten, ja tegen alle verdiensten in, wil de Heere dat geven. En zeggen de Dordtse leerregels heel dankbaar, heel duidelijk. Buiten, ja tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiet, die moeten haar met een nederig en dankbaar hart erkennen. Zullen we dat vanmiddag eens doen, gemeente? De Heere met een nederig en dankbaar hart erkennen dat het evangelie in Nederland gekomen is. Dat het nog niet is weggenomen uit Nederland. Al zijn er helaas witte vlekken op de Nederlandse kaart. Al gaat het met het kerkelijke leven in Nederland niet goed. Al wordt in het ene deel van het land het evangelie zuiverder verkondigd dan in het andere deel. Waarom bent u vanmiddag onder het evangelie? Is dat geen bijzondere genade van de Heere? Wanneer je de weg der zaligheid zuiver en duidelijk hoort verkondigen? Er zijn mensen die vinden het zo alledaags. Gemeente, wanneer wij het woord van de Heere verwerpen. En wanneer wij dat woord van de Heere niet waarderen. Dan zal het ons slecht vergaan. Ik denk aan dat geweldige woord. Dat dit jaar geweldig tot mij gesproken heeft. U weet, door bijzondere omstandigheden waren we dit jaar 2 keer in Israël. En we zijn ook 2 keer geweest in Capernaum. Dat wil zeggen. Want de Bijbel die liegt niet. Daar staat en gij Capernaum. Die tot de hemel toe werd verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Nou gemeente, er zijn allerlei plaatsen in Israël die nog aardig intact zijn. Je kunt in Nazareth nog rondlopen. En je kunt in Bethlehem rondlopen of van Jeruzalem maar te zwijgen. Maar Capernaum, puinhopen. Archeologisch heel mooi. Ja, dit is Capernaum geweest. Want hier heeft de Heere gewoond. Hier heeft hij gepreken. Hier is hij verworpen. Hier wordt Capernaum neergestoten tot een puinhoop gemeente. Dat is de werkelijkheid. Nederland, Nederland. Hoe lang zal de Heere nog in Nederland zijn? We zijn ermee bezig, gemeente in Nederland, om het woord van God terug te dringen. We zetten de wet van God aan de kant, zelfs op de Veluwe, in de gemeenteraad van Nunspeet van de week. En we doen alsof het allemaal niets is. En compromis en tolerantie, dat zijn de woorden die door christenen tussen aanhalingstekens in de mond worden genomen. Maar we gaan wel met elkaar naar beneden, gemeente. En we zijn wel bezig om het woord van God terug te dringen, terwijl we zo rijk bevoorrecht zijn met elkaar. Gemeente. Wonder van het evangelie. De Heere is niets aan ons verplicht. Als de Heer ons met het evangelie niet gezegend heeft. Het staat hier ook in het slot. Dan moeten wij met de apostel de gestrengheid en de rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden. En die niet nieuwsgierig onderzoeken. Het is geen prestatie van onze kant. Dat wij het evangelie kennen. En wanneer dat evangelie in andere landen veel minder bekend is. De Heer is rechtvaardig. Want niemand heeft recht op dat evangelie. Maar gemeente, gebruik dan toch dat evangelie zolang het nog kan. En leef dan toch naar dat evangelie. Opdat wanneer je een keer voor de rechterstoel staat. De Heer niets zal zeggen. Het zal Tyrus en Sidon waar ze het evangelie niet gekend. En het zal de mannen van Nineveh, waar maar één preek geweest is, die zullen opstaan tegen de Veluwaars, die het woord van God zo goed gehoord hebben, maar die er niet door zijn bekeerd en niet door naar de Heere zijn gegaan. En dan moet je vanmiddag niet zeggen, dat is het werk van de Heere. Ja, dat is het werk van de Heere, maar u bent nog 100% verantwoordelijk, gemeente. Hij zegt nou vanmiddag niet, dat kan ik niet. Hoe weet je dat je dat niet kunt? Heb je dat al eens tegen de Heere gezegd? En heb je dat met de Heere al eens besproken? Opdat de Heere u het laat weten. Wat u niet kunt en wat u toch moet. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Het wonder. Gemeente. Is het een wonder voor u? Dat het evangelie er is. Het is een wonder dat de Heer het ons vanmiddag laat preken. God zoekt u. Wees daar nou eens van overtuigd. Ga u nu die God zoeken als u hem niet zoekt. En als, u hem, en als hij u wel gevonden heeft. Wees dan eens heel erg dankbaar, nederig en ootmoedig voor het evangelie. En ga dat evangelie uit. Laten we geen consumptief christendom zijn die alleen maar consumeert. Maar laten we dat evangelie uitdragen, gemeente. En laat juist de wederkomst van de Heer Jezus Christus een prikkel zijn om dat evangelie eens te meer te verkondigen. In eigen land en daarbuiten. Want dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan. Dan zal het einde komen. De laatste in Samaria die zeiden. Dit is een dag van goede boodschap. Wij hebben ontdekt dat Assyriërs zal weg zijn. En in Jeruzalem denken ze dat ze nog ons belegeren. Dit is een dag van goede boodschap. En wij zwijgen stil. Daarom gemeente. Daarom buig voor dat evangelie. Erken het wonder van het evangelie. Leef uit dat wonder van het evangelie. De wet die predikt de noodzaak. Maar het woord dat predikt het wonder van het evangelie. En het welbehagen Gods gaat naar ons uit. Inderdaad. Dat heil heeft God nu doen verkondigen. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom ten toren spreidt. Amen.